Dit is de D66 Lokaal Podcast. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hebben de meeste lokale partijen de grootste winst behaald. Wij dus ook. Want wij zijn de lokale afdeling van D66. Als gemeenteraadsleden wonen wij in de lokale gemeente. Wij zijn van hier. Wij kennen de gemeente en de inwoners. Wij kennen jou. Wij weten wat er speelt op lokaal niveau, omdat wij van hier zijn. En daarom kennen we het probleem net zo goed als jij en kunnen we er dus een mooie lokale oplossing voor bedenken. Samen met jou, van hier. En mocht het nou eens wat ingewikkelder zijn, dan hebben we korte lijnen naar de landelijke organisatie die ons helpt en meedenkt over onze lokale vraagstukken om er een mooie oplossing voor te vinden. Deze podcast laat de politiek naar jou toe komen. Gemeentelijke politiek eenvoudig gemaakt, uitgelegd, geduid, zodat jij, van hier, de lokale politiek goed kan volgen en eraan kan deelnemen. Want daar draait het tenslotte om. Het draait om jou. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben gemeenteraadslid in de gemeente Aalsmeer. We zijn vandaag weer terug in Amsterdam, want ik ben op het WG-plein. En het WG-plein is het oude Wilhelmine Gasthuis terrein. Voor mij is het natuurlijk een trip down memory lane, want Amsterdam en het WG, dat is heel bekend. Alleen als je hier komt, je herkent het bijna niet meer terug. Het lijken wel allemaal, ik ga het zo eens vragen aan de kunstenares waar ik bij zit. Want ik ben te gast bij Barbara Nanning. Barbara, goedemiddag.
Goedemiddag.
En ik ben hier bij Barbara omdat Barbara de bloem van Kudelstaart of de bloem van Aalsmeer heeft gemaakt. Dat klopt, hè?
Ja, dat is waar. Dat was in 1997. Dat was in opdracht van de bloemenveiling Aalsmeer.
Ja, mooi is dat. Daar gaan we het straks over hebben, want ik ben echt. Ik heb hier een boek voor me liggen en daar staan de bouwtekeningen in van de bloemen en zo. En het is echt zo raar om dan dat ding waar je eigenlijk dagelijks gedachteloos langs rijdt, om dat zo uitgetekend te zien. Maar daar gaan we het straks even over hebben. We gaan het eerst even hebben over jou, want wie is Barbara Nanning?
Ik ben beeldenkunstenaar. Ik noem het zelf ceramic glass sculptor, omdat ik in meerdere materialen werk. Keramiek, glas en ook in kunststoffen, in hout, in metaal. Net nagelang wat de opdrachtsituatie is of voor welke tentoonstellingen.
En wat vind je het fijnste materiaal mee te werken?
Nou, dat is momenteel wel overduidelijk, dat is glas.
Dat is glas. Ja, ik zie overal prachtige glassculpturen staan. In allerlei kleuren en vormen. En ik vind het echt prachtig wat er staat. Ik heb ook een paar foto's gemaakt. Zelfs kijken, ja, met audio kan je dat niet echt kwijt. Maar kijken of we die kunnen gebruiken in een communicatie. Ben je al lang beeldend kunstenares? Kunstenaar? Ja. Want je noemt jezelf kunstenaar, hè?
Ja, dat is wel gebruikelijk.
Oké. Okay.
Ja.
Ja, ik vind het ja, kunstenares.
Kunstenares vind ik ook goed.
Ja.
Is goed.
Ja. Ben je dat al lang?
Ik ben afgestudeerd in 1979 aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.
Oké.
Okay. Afdeling keramische vormgeving.
Oké. Okay.
En dat ging nou vrijwel meteen helemaal hartstikke goed. Het is een vijfjarige opleiding. En mijn eindexamenjaar, wij waren met vier studenten. Wij werkten alle vier totaal verschillende richtingen, hadden ons eigen materiaal, vormetaal, kleurgebruik al.
Ja.
En als groep werden wij heel graag uitgenodigd voor tentoonstellingen in binnen-buitenland. Voor de galeries in Amerika en in Duitsland en in België, Nederland, Engeland.
Dus je hebt heel veel al van de wereld gezien.
Oh ja, want dat eindexamen met z'n vieren dus, wel een hele mooie start. Nou, dat hebben we ongeveer 2 jaar gedaan met z'n vieren, vaak tegelijkertijd exposeren. Maar iedereen is zo zijn eigen weg verder gegaan en heeft zijn eigen galeries verder gevonden en werkt daar nog steeds mee samen. Nou ja, ik heb keramische vormgeving gedaan dus. En dan is het dat zowel in mijn keramiek als in de glas, maar ook voor grote monumentale projecten, dat is op cruiseschepen, openbare weg, woningen, openbare gebouwen. De oppervlaktebewerking, de huid van de objecten, altijd heel belangrijk is.
Je had het over cruiseschepen, monumentale dingen. Over, hoe kom je op cruiseschepen terecht? Word je dan gevraagd van, goh, je bent kunstenares, maak eens wat moois voor ons. Hoe gaat zoiets?
Kijk, het is net zoals in de musea, die hebben conservatoren. En die, die doen het beleid ook van de tentoonstellingen. Deze mensen zijn heel goed geïnformeerd wat er gebeurt. Beeldend kunstgebied. En ze hebben ieder zo allemaal hun eigen specialiteit. Keramiek, schilderen, textiel, brons, installaties. Ja. Goed. En dat is dan heel divers. Hebben ze een heel groot personeelbestand. Maar een cruiserederij, die hebben altijd meerdere schepen, die hebben ook een kunstcommissie. Die zijn verantwoordelijk voor de aankleding van het interieur.
Ja, natuurlijk. Ja.
En die reizen ook alle internationale beurzen af. En die volgen dat heel goed wat er op kunstgebied gebeurt. En via zo'n commissielid, de directeur daarvan dan, daar word ik dan door benaderd met het verzoek om een wanddecoratie of een beeld, of de plafonnières, de verlichting in de eerste klas dining room te doen.
Oh, wat spannend. Wat enorm spannend.
Dus we nodigen je echt gericht uit. Ja. Vanwege jouw vormentaal, kleurgebruik.
Nou. Ja, leuk. En in mijn beleving, hè, wat jij zei vanaf het begin dat je afgestudeerd was, ging het eigenlijk heel erg goed. In mijn beleving zijn kunstenaars best, die hebben het zwaar. Die kunnen niet rondkomen van hun werk. Maar ik krijg niet de indruk dat dat bij jou het geval is.
Nou, ik heb er de eerste 7 jaar ook nog les bij gegeven, hoor, bij mij op het atelier.
Oh ja.
Dat was niet voldoende om van te leven, de eerste 7 jaren van het werk. Want je investeert heel veel. Je hebt een grote outillage, machines, materialen nodig. Dus al het geld gaat daarin. Maar op zich, in het opzicht van internationale bekendheid krijgen en de publiciteit daaraan en ook wel de aankopen door musea of verzamelaars, instituten. Dat begon al heel snel.
En wanneer kon je van je werk leven? Na die 7 jaar blijkbaar.
Ja, ik ben in 79 afgestudeerd en zo vanaf 1985, nou eerder al, vanaf 1983, dus zeg maar zo'n 6 jaar later, kon ik, ja, en nog steeds leef ik er heel goed van.
Ja, wat fijn.
Ja, dat is geweldig.
Ja. Doe jij wat je het allerliefste doet?
Ja.
Ja? En wat in dat proces doe je het allerliefste? Is dat het maken of is dat het ontwerpen? Of is dat, wat is het?
Experimenteren vind ik ontzettend leuk. En dan vooral dat proces wat er dan in je hoofd gebeurt, wat zich ook vaak 's nachts afspeelt, want dan droom je door. Dat kan wel een looptijd hebben van 2 jaar, tot je het echt uit bent. Met die experimenten dan gaat dat schakelen in je hoofd. En dan na een langere tijd, dan weet ik waar ik dat dan in wil toepassen. Mm-hmm. En dat is het leukste. Om dat dan uit te gaan knobbelen en dat te doen. En dat werkt. Het gaat goed. En dan kom je weer verrassingen tegen. En dan maak je daar weer gebruik van. Het is een heen en weer. En het fijnste is toch altijd dat ik op een ogenblik van een nieuwe serie, als er 5 stukken op tafel staan die ik zou willen hebben, dat is mijn criterium, of ik het wil hebben dan. Als er 5 stukken staan, dan is het geslaagd en dan ga ik ermee door. En dat is eigenlijk, dat is het leukste moment.
Oh ja, ja. En wat ik, als ik om me heen kijk, dan zie ik, ja, wat hier op tafel ook staat, er staan 3 bakjes van, ja, met een soort van, voor mij lijkt het alsof het uit een aantal delen bestaat. Een soort van eivormig. Met een gekleurde bovenkant. Ja, het is moeilijk te beschrijven, want het is abstracte kunst. Dus.
Nou nee hoor, denk maar aan een paprika vorm.
Oh ja, dat is het inderdaad.
Het is een schaalvorm en die is gelopt. Ja. Met van die lobbende buiten, die randen, die lobbende buiten toe. Ja. En dat ontstaat door middel van het maakproces. Want dat is ook iets wat ik heel leuk vind. Of wat ook gewoon nodig is, het ontwikkelen van nieuwe apparatuur. Oh. Gereedschappen om mee te werken. Want ik heb het toch wel sterk dat ik ook een eigen vormentaal wil ontwikkelen. Of dat doe ik ook. Dat ik vormen maak die niemand eerder heeft gedaan. Maar dan moet je ook de werkwijze, de methode, bedenken hoe dat gaat.
Hoe ga je dat
maken? En daar heb je ook instrumenten voor nodig. En daar zoek ik dan en vind ik smederijen voor die dat dan voor me maken.
Fantastisch. Ja. Ja. En heb je hier voor deze vormen ook iets speciaals moeten maken?
Ja, deze gelopte glazen vormen, die heb ik gemaakt met behulp van een metalen eiser, zeg maar een soort machettes. In allemaal verschillende formaten, zeg maar van 10 tot wel nou 60 centimeter hoog. Dat zijn metalen platen, die zijn hittebestendig, ze trekken dus niet krom. Die hebben allemaal verschillend profiel. Nou, en het komt er in feite op neer op het moment dat we gaan blazen, uitblazen, die glas, grote glasbel.
Hebben we het over, ja.
Ja, de glasbel uitblazen. Dat doe ik met mijn assistenten, en dan zijn we met 5 man tegelijk. Dan duwen we onze ijzers in het glas, waardoor dat glas zich op een natuurlijke manier rondom die ijzeren platen plooit. En dat is heel eigen aan mijn werk. En het is een gereedschap wat ik zelf heel heb uitgedacht. En dat dus heb laten maken.
Ja.
En ik heb wel iets van 70 van die verschillende platen.
Ja, het is prachtig. Want het is, als je er langer naar kijkt, vooral daar die paarse. Het is net alsof je in dat glas kijkt. En alsof de tekening die erin zit, alsof dat heel ver weg is. Als je er langer naar kijkt, dan gaat het helemaal leven. Ik vind het echt schitterend.
Nou, weet je wat het leuke is van het schaal wat je aanwijst? Die is gemaakt van de canes, murines. Dat is een techniek uit Italië. Dat zijn glasdraden. Die bestaat uit meerdere gekleurde glaslaagjes. En met deze, dat zijn een soort snoepjes, mm-hmm. zeg maar. Daar bekleed ik kommen mee. Nou ja, die worden weer gestookt. Die gaan mee naar Tsjechië, want daar woon en werk ik. Zo 3-4 maanden per jaar. Daar heb ik een atelier. En een huis huur ik daar ook apart. Daar zijn de blazers en ook de slijpers met wie ik werk. En ook de vergulders, nou ja, de gereedschapmakers allemaal. Nou, het leuke hiervan is, wat je net vroeg, dat is, het is opgebouwd uit murines, ja. canes heet
dat
ook.
Van die snoepjes, hè?
Ja, van die snoepjes, ja. Maar dan van glas. Ja, dus dat zijn glasstaven opgebouwd uit meerdere kleuren. Nou, die zaag slijp ik in kleine stukjes van een centimeter lengte. Daar bouw ik patronen mee op. Die worden opgepakt door de hete glasbel die aan de pijp zit. En die gaan we dus uitblazen. Nou, wat blijkt nou? Dat wist ik dus niet van tevoren. Dat is een leuke... Dat is werk, dit zijn
dat
leuke
is een
dingen.
Ontdekking, ja.
Kijk, dan is die murine opgebouwd. Dat staafje. Wit met een zwart ringetje. Daaromheen weer een witte ring. Weer een zwarte ring. Weer een witte ring.
Zoals die grote lollies.
Ja.
Die zoete grote lollies,
ja,
op een stokje.
Dat klopt.
Dat idee.
Dus zo ziet het eruit.
Alleen dan klein.
Ja. Op het moment dat het opgepakt is met die hete glasbel, hij wordt uitgeblazen, dan blijkt, wit is dus veel harder dan zwart glas.
Ja.
En wat er gebeurt, het een blaast meer uit dan het ander, en dat zwart, als het maar dun genoeg wordt uitgeblazen, als een heel dun vlies over dat wit ligt, dan wordt het lila. Zie je het?
Ja, ja, ik zie het inderdaad. Oh, joh.
En
oh, wat bijzonder.
Dat lila, dat komt dus weer boven, dat komt dus weer terug in de bovenrand.
Ja.
Als afsluiting van deze schaalvorm.
Ja. Prachtig vind ik het. Ja, het is
nou, en dat mooi. Zijn dus de leuke dingen
ja,
van
dat
het
snap
werk.
Ik.
Maar het gebeurt ook regelmatig, dan gaat er iets mis. En dat zijn de leukste dingen, want het zijn hele rare, ja, friemels, frutsels of oppervlakte, huiden krijg ik soms. En dat bewaar ik allemaal en dan noteer ik het, hoe het allemaal gegaan is en wat erin zit, om het later weer toe te passen.
Ja, ja, want dingen die mislukken, die zijn misschien wel de basis voor een volgend ding waarvan je wel weet hoe het werkt. Dan heb je geleerd
het
in de techniek en dat kan je het inzetten. Werkt
als het
zo?
Nou, als het speciaal is, dan doe ik dat zeker. Maar het is meer dat terwijl je werkt aan het ene werk, zit het volgende alweer in je hoofd.
Oh, echt waar?
Eerste keren dat ik werkte met die glasdraden bijvoorbeeld, dan moest dat helemaal spiegelglad zijn. Dus dan heb je het heldere glas, daar overheen komen die canes, die glasdraden. Dan moest dat eindeloos weer in de ophitoven, er weer uit, dan weer erin, dan weer eruit. En elke keer maar vegen. Dat het één hele glad oppervlakte werd, daar ging dan helder glas overheen. Waardoor je ook een optische effect krijgt, net zoals dat je door een lens kijkt. En dan wordt die tekening van die glasdraden dus ook groter door. Maar goed, dat was dus het begin, de eerste keer dat ik daarmee zo mee werkte, met die glasdraden. En toen dacht ik, nou, maar als ik dat nou niet doe, want dat ziet er toch fraai uit, laat het voordat je er weer helder glas over schept. Want het was nog helemaal ribbelig, de buitenkant. Dus je zag al die glasraden toch nog afzonderlijk. Daar zie je een aantal staan van in de hoek.
Ja.
En dan heb je daarna nog een keer de mogelijkheid, na het afkoelen, dat je de werken slijpt. Of dat je ze zand straalt, de oppervlaktebewerkingen. En dan heb je dus de mogelijkheid dat je het gewoon helder laat, het glas zelf. En dan is het glanzend. Of dat je het bijvoorbeeld zand straalt. Nou, en dan blijkt dat gezandstraald, die keems, dus zonder een extra heldere laag, heel mooi is, heel tactiel wordt het. Heel aaibaar is het. Nou, en van daaruit, toen dacht ik, ja, maar die binnenkant en nee, heb ik ze nog grover gelaten, dus helemaal niet meer aan die glasdraden komen. En dan zitten ze als een soort van pukkels, zitten ze een soort cluster van pukkels vormt dus dan die schaalvorm. Ja. En dan die ruimte tussen deze pukkels, zeg maar, wat steeds een glasstaafje is, die tussenruimte dan weer vergulden met oranje bladgoud. En dat is de techniek die ik dus ook in mijn andere schalen toepas. Monochroom gekleurde schalen, die gezandstraald zijn aan de buitenkant, met een helder geslepen bovenrand. En dan van binnen vergulden met oranje bladgoud, dat is 23,5 karaat. Of met louvregoud, dat is 23 karaat, of met palladium. En palladium is het meest zuivere goud.
Ja.
Edelmetaal.
Ja.
Edelmetaal is dat.
Ja,
en zo komt dat, want ik wilde ook nog wat anders weer met dat goud gaan doen. Dat zijn werken, weet je, technieken die allemaal door elkaar heen lopen.
Ja, want het is een beetje mozaïekachtig. Ik zag het beneden, want je hebt beneden heb je een atelier. We zitten nu in de presentatieruimte. En beneden zag ik allemaal die keens, noem je dat, hè? Die kraaltjes, die glaskraaltjes, wat het niet zijn. Want het
en dat vergulden. Het vergulden wat ik doe, dat heet vereclobisé. Dat betekent ook het vergulden van glas.
Ja.
Dat is een hele oude techniek, 1765 ongeveer. Meneer Baptiste, die heeft het weer naar voren gehaald. Dat je dus de achterkant van glas verguldt met bladgoud, zilver in dit geval. Dan heb je een spiegel. Nou ja, dit is eigenlijk een hele oude techniek, want zo wordt het al lang niet meer gedaan. Ja. Maar die pas ik nu dus op een heel andere manier toe.
Ja, als dat misgaat, is dat een dure grap, denk ik.
Ja, maar glas is ook een duur materiaal, hoor.
Is het zo?
Ja, glas is het duurste materiaal.
Zand, toch?
Nou, weet je wat is met die glas, met glas? Die ovens die moeten dag en nacht branden. En die branden op 1300 graden.
Ja, dat is wel heel
veel. En je kunt nooit in je eentje blazen. Je hebt minimaal één assistent nodig. Vaak als het maar even ingewikkelder wordt, verder gaat dan een bel. Ja. Dan werk je al met meer assistenten. Ik werk wel met 5 assistenten tegelijk aan 1 werk.
Je vertelde mij dat jij hebt werken gemaakt voor woningbouwverenigingen, cruiseschepen, voor gemeentes. Daar gaan we straks natuurlijk naar. Hoe kom je daar terecht? Hoe komen mensen bij jou terecht? Hoe kom je aan zo'n opdracht?
Nou, hoe je aan een opdracht komt voor de openbare ruimte of in gebouwen. Wel, hoe je aan opdrachten komt, gaat als volgt. Eén pad is dat er is de Rijksdienst Beeldende Kunst, een commissie. En die selecteert kunstenaars uit als er een opdracht beschikbaar is. Dan is de locatie bekend, de budgetten zijn bekend, de opleveringsdaden, de randvoorwaarden zijn dus ook al bekend. Dat weet de commissie. Die gaat op zoek en die komt uiteindelijk met 3 kunstenaars. Deze 3 kunstenaars die worden dan benaderd, echt specifiek vanwege hun eigen werk en hun handschrift, om een schetsontwerp te maken. En uit deze schetsontwerpen, dus er zijn er 3, wordt er eentje gekozen die de opdracht krijgt. Nou, dat is dus 1 methode via de Rijksdienst Beeldende Kunst. Een andere is, het kan ook in het openbaar gemaakt worden. Er zijn ook kunstkranten hiervoor. En daar staan altijd wel een paar opdrachtsituaties, oproepen, beeldend kunstenaars die daarin geïnteresseerd zijn. Nou ja, er kunnen er makkelijk 200, 500 mensen, kunstenaars,
die tekenen daarop in.
Die tekenen daar dan op in. Maar daar worden dan ook uiteindelijk 3 mensen uitgeselecteerd die dan ook een opdracht krijgen van schetsopdracht maken, waarvan er weer eentje overblijft. En er is natuurlijk de derde optie. En dat is heel riant. Dat kan ook zijn bijvoorbeeld vanuit een rederij. Zoals voor de Holland-Amerika-lijn heb ik 2 plafonds gedaan voor de cruiseschepen.
Ja.
De Oosterdam en de Westerdam.
Oké.
En dan word je rechtstreeks benaderd.
Oh.
En dan vragen ze van, nou, we hebben dit en dat van u gezien. En dat, voor deze ruimte willen we graag iets. En kunt u daar iets mee? En nou ja, dan gaat dat lopen. Ja. Dus is het meteen dat jij geselecteerd bent. Nou, dan heb je de bedrijven. Je hebt bedrijfscollecties, banken hebben dat, ziekenhuizen ook, ja, onder andere. En die hebben een kunstcommissie. En deze mensen van al die commissies, die doen gewoon niet anders dan bijvoorbeeld ook naar tentoonstellingen gaan, de kunstmagazines volgen, kunstbeurzen gaan. En veel van hun zijn zelf ook wel soms beeldend kunstenaar.
Oh ja. Dan weten ze tenminste waar ze het over hebben.
Ja, 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 ja.
Ja. Oh, dus zo gaat dat, ja. Dus zo ben je bij de gemeente Aalsmeer terechtgekomen. Was dat ook een selectieproces, weet je dat nog?
Ik werd benaderd, ja, door de kunstcommissie met het verzoek dus voor het maken van een schetsopdracht. En dat was goed. De invalshoek was het onderwerp, het was de gelegenheid van het jubileum van de bloemenveiling Aalsmeer.
Kijk.
En er moest ook een relatie zijn dus met de bloemenwereld.
Ja, ja, ja. En toen dacht jij, daar kan ik wel wat mee.
Ja, ik vond het ontzettend leuk. Want een van mijn specialiteiten is ook behalve vorm, ook kleur.
Oh ja, ja, ja.
Daar heb ik me heel erg in verdiept. Daar heb je verschillende kleurtheorieën over. Maar goed, dat is dat. Ja. Dus die bloemenveiling, nou, dat zag ik wel zitten. En ter inspiratie ben ik dus morgens vroeg om 4 uur naar de bloemenveiling gegaan. En ik verwachtte daar dus velden vol met felgekleurde bloemen en een prachtig kleurpalet. Maar het was helemaal niet waar. Dat zat allemaal nog in de knoop. Het was groen.
Oh ja.
En er waren helemaal geen kleurrijke, stralende, sprankelende kleurvelden te zien. Het waren karretjes, het een na het ander, die er soefden. Nou ja, en toen dacht ik, maar dat is eigenlijk de setie natuurlijk, de bloemknop.
Ja, de bloemknop, ja.
Het is de hele tilt wat daar gebeurt, de cultuur.
Ja.
En zo heb ik gekozen voor die bloemenknop.
Ja, de flower bud.
Ja, de flower bud.
De officiële naam. Ja, ja. En waarom heb je gekozen voor blauw en geel? Want je hebt een boek hier, een mooi boek hier liggen waar die in staat. Barbara Nanning, eeuwige beweging, keramiek, installaties en glaskunst. Daar is het onderdeel van. En daar zien we echt een prachtige foto van bloem. Ik noem het de bloemenvrij, ik denk dat ik niet de enige ben. In een groen veld, het is volop zomer. Het is echt een prachtige foto. En dat blauw en dat geel, dat springt er echt uit. Waarom heb je daarvoor gekozen?
Nou, voor die kleuren, dat is ten eerste, blauw is, ik vind zelf blauw een prachtige kleur in de natuur. Je moet maar eens opletten, in het voorjaar ook veel, zijn er veel blauwe bloemen, hoe dat eruit springt. En blauw is ook heel rustig. En de complementaire kleur van blauw is geel.
Is geel, ja.
En geel straalt. En je hebt verschillende grijstonen in het blauw. Koud blauw en heel koel blauw. En als je die twee tegenover elkaar zet, bijvoorbeeld een koele kleur van blauw, ja, tegen een stralende geel, wat dus de kleur van het hart is van deze bloem, dan heb je een hele mooie evenwichtige kleurstelling. En dan is het ook nog zo dat als je een harmonieus beeld wil creëren van meerdere kleuren, want ze strijden om elkaar,
ja,
want je hebt stralende kleuren, zoals, ja, bijvoorbeeld die het licht terugkaatsen, zoals geel, maar je hebt ook kleuren die absorberen,
mm-hmm,
het licht. En dat doet dus blauw. Blauw, okay, absorbeert het licht, terwijl geel straalt,
ja,
het licht. Weerkaatst het veel meer. En omdat geel sterker is dan blauw, dat kun je dus zien in de kleurentheorie palet van Johannes Itten.
Yes.
Dan zie je 2/3 delen blauw en 1/3 geel.
Omdat ook dan blijft dat in het, te houden.
Ja, dan houdt het in evenwicht.
Het is steeds verdrinkt. Het verhaal van evenwicht. En
nou, er moet ook rust zijn.
Ja,
dat,
ja,
heb je ook in de natuur.
Ja.
Er is altijd rustpunt in de natuur. En van daaruit komt die beweging.
Ja.
En dat is ook de essentie van mijn werk, hoor.
Ja, ja. Ja,
dat vanuit de kern komt de beweging.
Ja, wat mooi. En de kleur blauw die je hier gebruikt hebt, kan je daar wat over zeggen? Want je zegt,
het is lavendel.
Het is lavendel.
Lavendelblauw.
Okay.
Het is een bekende kleur in Frankrijk.
Ja.
Keukens, de luiken.
Ja, zeker. Zeker. En toen ben je dat gaan maken. Wat voor materiaal is het van gemaakt?
Het is van keramiek. En met het besluit om een bloemknop te maken, toen dacht ik, ja, maar een bloemknop, die zweeft, hè, die is rond ook van onder. En dat is ook eigen aan mijn werk weer, ook in het glaswerk en ook voordien aan mijn keramische werk, eigenlijk in alles. Het is altijd heel licht. Het lijkt net alsof het zweeft boven het oppervlakte.
Ja.
Boven het raakvlak. Nou, als je met klei werkt, dat is heel zwaar. En het is eigenlijk blubber, het is modder. Zo moet je klei maar zien. En als je een hele berg een bloem wil maken die op drie punten ligt, dan zakt dat natuurlijk helemaal in elkaar.
Ja.
Door het gewicht.
Ja.
En toen heb ik besloten, ik maak het ontwerp met behulp van de computer. Ik ontwerp het daarin, een renderstar systeem, CAD/CAM. En dan kan ik hem van alle kanten bekijken. Dan worden...
Hoef je hem niet te tillen?
Nee. Die bloem is opgedeeld in heel veel onderdelen.
Ja, want je kan dit natuurlijk...
Uit heel veel segmenten.
Ja, dat moet wel, want je kunt niet eens eentje in de oven...
Nee, natuurlijk niet. Nee, het is veel te groot, joh. Het is 2,23 meter doorsneden.
Ja.
Dus wat ik heb gedaan, dat was die bloem helemaal couperen in segmenten. En eraan te denken dat iedere... Want dan krijg je dus allemaal losse elementen die geglazuurd zijn. En na de glazuur weer geassembleerd samengesteld worden. En dan heb je één beeld. Dan heb je natuurlijk de snijlijnen in de keramiek. Toen dacht ik, daar moet je gebruik van maken. Want anders heeft het moet een functie hebben.
Ja.
Gebruik het. Toen heb ik dat zo verdeeld dat tussen elke blad, zeg maar, gestileerd blad, daar komt dus een zwarte voeg. En daarmee iedere keer al die zwarte voegen samen, die accentueren die hele vormgeving.
Okay.
Die zijn een essentieel onderdeel ervan.
Ja. Ja, het is echt, dat weet je niet als je er langs rijdt. Ik vind het echt zo fascinerend.
En het is uitgevoerd in Den Haag, Structuur 68. Dat is een keramiekstudio. En dat is echt geweldig. Die hebben ook hele goede mensen in dienst. En die help je bij de uitvoering.
Oh ja. Maar die moeten dan ook maar overs hebben die zo groot zijn. Want zo'n blad is ook niet klein.
Nee. Ja, nou, maar dat hard doorsneden is een meter. Dat is niks.
Oké. Okay. Oh, dat is niks.
Nee, dat is niet groot. Nee. Ze hebben veel grotere ovens. Nee.
Okay.
Maar het is ook zo, je kunt zoiets niet in één keer massief maken.
Nee.
Dat moet een schil hebben, de huiddikte. Nou, die is maximaal 4 centimeter. En daarin zit allemaal ribbenweer, ook van klei, om de spanning op te vangen.
Ja. En om het niet te zwaar te maken misschien?
Ook, ja, absoluut.
Ja.
Maar deze bloem is van binnen weer helemaal afgevuld met cement, hè?
Ook toch?
Met een hele stalen frame erin. En dat is weer gebeurd door de firma Suliani, die zit in Zoetermeer. Die zijn daar weer in gespecialiseerd.
Fantastisch. En waar is die uiteindelijk afgemonteerd? Was dat in
bij Suliani?
Oh ja, oké. Okay.
In Zoetermeer.
Ja, okay.
En dan wordt die daar op de ponton gezet ook.
Ja, ja.
Een voet. En op de vrachtwagen geladen. En dan onder escorten. Dat zijn grote transporten. Dan gaat het naar de plaats van bestemming en zij plaatsen het.
Oh, fantastisch. En toen dat er stond, wat dacht je toen?
Nou, dat ze het goed doet. Want het moest een blikvanger zijn ook.
Ja.
Dat mensen herkennen op welk punt.
Ja.
En het gebeurt nog steeds dat mensen dan een boek hebben van mij.
Ja.
En dan zeggen ze, oh, maar is dat van jou?
Ja.
En dan weten ze precies waar het ligt.
Ja, ja.
Want van alle aanrijroutes zie je het.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk zo. Hè? Het is zo karakteristiek en heel opvallend. Het is niet te missen. Dus dat,
En de gemeente zorgt er ook goed voor, hoor.
Ja?
Ja, want ik heb ook wel eens berichten van mensen gehad. En die zeggen ze, ja, het is wel vies, want het zit nou helemaal onder de afvliegroute van Schiphol.
Ja.
Het is een beetje grauwig. Nou, weet je, ik hoef niet eens te bellen. De gemeente heeft het zelf al geconstateerd.
Ja.
En dan wordt hij netjes schoongespoten.
Oh, wat fijn.
Ja, ze houden het heel netjes bij.
Oh,
echt
goed. Oh, daar ben ik blij om, dat we er goed
werkelijk
voor zorgen.
Werkelijk waar, ja, er wordt heel goed voor gezorgd. Ja.
En is er een opening geweest?
Ja, natuurlijk. Dat is heel feestelijk.
Met
het regende, zoals nu, het regende tot en met. Iedereen stond met paraplu's. En er was toen ook meteen een tentoonstelling van mijn werk in het oude raadhuis.
Ja.
Dat was van keramiek. Ja, want toen maakte ik nog geen glas in die tijd.
Ja,
daar had ik toen een tentoonstelling van mijn keramische handzame zandgekleurde objecten.
Ja. Heb jij een website waar dit op te zien is?
Ja.
BarbaraNanning.com?
Nou, simpel. Stop. Nee, net anders. Barbara, allemaal A's. Ja. BarbaraNanning.nl.
Oh.
Nederland.
Ja, helemaal
NL.
Goed. En dan kunnen, als mensen willen kijken, ja, want dit is allemaal audio, maar als, misschien willen mensen toch wel even kijken wat, het, wat je allemaal maakt en wat het doet. Dus barbaranannink.nl, ja, helemaal goed. Wat zijn je plannen voor de toekomst nog?
Nou, er zijn sowieso natuurlijk de lopende tentoonstellingen of de samenwerking met de galeries.
Heb je nu een tentoonstelling lopen?
Ja, er is nu. Je hebt het Noordzee Jazz Festival.
Ja?
Ja. Noordzee Jazz Festival. En daar is ook een tentoonstellingsruimte nu in aan toegevoegd, exposities. En de galerie Ooit Art, die presenteert nu glasobjecten van mij. Ja, dat klopt, met de schilder samen. Ja. En dat is dit weekend. Ja. Ja. Tot en met zondag, geloof ik. Ja.
Dat vind ik dan zo mooi dat je dat niet echt helemaal precies weet. Geweldig.
Nee, en de volgende is in New York. Ja. En er komt ook een tentoonstelling, dat is ook leuk. Dat Glas Leeft, dat is in Teubergen. Dat is in oktober.
Nou, en
dat is de internationale glastentoonstelling. Nou, dan heb ik New York. En wat het meest speciale wel is, dat is... ik heb ook een hele goede galerie in Londen, David Hill Gallery. En die heeft me benaderd en gevraagd, want dat heb ik al eerder gedaan, meubels, kasten, stoelen, tafels, buffetten, spiegels, chandeliers, kroonluchters, om daar ja, kunstobjecten, zeg maar, glas, en dan voornamelijk glaspanelen voor de meubels. Voor de kroonluchters worden dat geblazen glazen onderdelen. En dan worden al deze segmenten, zeg maar, of alle onderdelen, het wordt dan geassembleerd met, of met roestvrij staal, hout, kunststof, textiel. Ja, en daar ben ik nu dus druk toch mee bezig wel. De goede bedrijf te vinden om deze mee uit te gaan voeren. Ja. Want dan maak ik de ontwerpen. En dat is dus echt dan een samenwerking wordt het. Want dan in overleg dus, dan maak ik ook het ontwerp van de tafel. Ik ontwerp een hele tafel. En daar maquetten van maken. En dan ga ik dus naar meubel maken. En dan, nou, dan moet dus overgezet worden in gitaars of in metaal of in hout, kunststof. En dan lever ik de glaspanelen, glaselementen aan.
En dat komt in Londen te staan.
Ja, dat is de planning voor volgend jaar. Dat het dan een hele grote overzichttentoonstelling wordt. Nou, dat is veel te snel hoor. Maar dat is een enorm leuke ontwikkeling waar ik me zeer op verheug.
Ik snap het.
Ja, en daarnaast blijf ik mijn Unica-stukken maken. Die kasten, de meubels, is trouwens ook allemaal Unica. Het is maar één product. Het is geen...
Wat is Unica? Ik ken dat als...
Het is maar eenmalig.
Oh, oké. Okay.
Er is geen gelijke tweede van.
Oh, oké. Okay. Unieke stukken.
Unica. Ja, het zijn unieke stukken.
Unieke stukken.
Ja, ja, waar dus echt alle aandacht in gaat zitten. En ze zijn perfect.
Hm. Wat leuk.
Het zijn een soort van kunstobjecten. Ja, zo worden ze eigenlijk ook als zodanig gepresenteerd. Ja. Nou ja, dat is een meerjarenplan hoor. Dat,
ja, dat geloof ik. Ja, dat zal best. Je moet allemaal gaan meubel maken.
Ja. Ja.
Ik meen gehoord te hebben dat jij prijzen hebt gewonnen.
Ja. Ja.
Wat voor prijzen heb je gewonnen? Prijs of prijzen?
Jeetje, meetje. Keramisch. Prijzen voor mijn keramiek natuurlijk. Dat was in Australië. De Ceramic Fletcher Award heette dat. En in Duitsland de handwerk. Jeetje, meetje. Handwerkmessen. Nou, het is een hoge kwaliteit. Daar ook een prijs voor gekregen. Of gewonnen. En in Taiwan heb ik ook een prijs gewonnen. In Japan heb ik een prijs gewonnen. En de laatste prijs, dat was in 2023, toen was ik kunstenaar van het jaar.
Dat klopt, ja.
Ja, en dat is dan de kunstenaar van het jaar van alle disciplines. Hm. Dus of je nou, iedereen die kan daar meedoen. Dat zijn fotografen, keramiek, het is mode, het is schilderen, beeldhouwen.
En word je dan kunstenaar van het jaar in jouw discipline?
Nee, van alle. Er is er maar eentje.
Oké.
Er is er maar één in Nederland. Op dat
en hoe is het om kunstenaar van het jaar te worden? Hoe vind je dat?
Weet je, toen ik het hoorde, ik vond het hartstikke leuk. Ik zie het ook als een bekroning op mijn... ja, ik werk nu al 46 jaar.
Ja.
Nee, 45 jaar. Ik werk nu al 45 jaar. Dus ik zag het als een bekroning daarop. Ja. En ook van de vele verschillende disciplines waarin ik werk. En zeker... Voor de mensen met wie ik samenwerk.
Ja?
Ja. Ook als een hommage aan hun.
Ja, natuurlijk. Ja.
Want ik kan niet zonder hun werken.
Nee, nee.
En zij kunnen weer niet de spullen maken die ik maak. Dus nee. Ze kunnen ook weer niet zonder mij. Het is echt een, ze zijn een verlengd stuk van mij, ja. Assistenten.
Ja, ik geloof het. Ja. Mooi. Barbara, de tijd is om, helaas. Ik ga afsluiten. En ik wil je enorm bedanken voor je tijd. En ik vond het heel erg leuk om te horen over onze eigen bloem. En wie dat nou gemaakt heeft. En ja, wat jouw achtergrond is. Dus ik wens je nog heel veel succes in de toekomst.
Dankjewel.
Wil je reageren op deze uitzending? Mail dan naar marion.gijsler@aalsmeer.nl.